Goedemorgen, broers en zussen, thuis en hier in de zaal. Allemaal van harte welkom in deze eredienst voor onze God. Ik ben Jacob Pop, ik ben dienstdoende ouderling vandaag. Nou, we zijn heel erg blij dat we op deze manier met elkaar verbonden mogen zijn. Of nou thuis zijn of dat we hier zijn, dat we met elkaar het avondmaal mogen vieren. En dat we zo samen gemeente mogen zijn. Er zijn ook gasten in ons midden, ook van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ook een goede dienst toegewenst. Ik heb voor de dienst begint een aantal mededelingen van de kerkenraad. Het Moderame vergadert komende dinsdag. En om 7 uur is er inloopspreekuur. En als je daarbij wilt zijn, als je iets wilt delen met het Moderame, nou, laat het even weten van tevoren bij de Scriba. De collecte in deze dienst is voor het schuldhulpmaatje. En de collecte bij het avondmaal is voor hulp aan gemeenteleden. Nou, nog 2 mensen die iets willen gaan zeggen, of eigenlijk 3. Rick van der Laan en Christian Abbing, die willen iets gaan vertellen over generatiediensten die dit seizoen gaan starten. En Jantine de Koning, die gaat aansluitend daaraan iets vertellen over het komende gemeenteweekend, wat komend weekend in de agenda staat. Dus Rick en Christian.
Jij zou beginnen, Rick, dus...
Goedemorgen. Een tijd geleden, ik denk dat het, en het zal juni geweest zijn, hebben we het gemeentewerkplan gekregen van de kerkraad. Ja, ik kan zeggen dat het een soort groen boekje was, maar het was digitaal, dus ja, dan is zo'n boekje weer lastig te voorstellen. Maar daar stonden alle activiteiten in die we als gemeente zouden kunnen doen en mooi zouden vinden om te ontplooien de komende jaren. En Christian en ik hebben daarnaar gekeken en bovenaan stond generatiediensten. En daar hebben we gelijk een vinkje achter gezet.
Dat gaan wij doen.
Dat gaan wij doen. Dus dat, Christian gaat daar nu even meer over, de inhoud. Ik heb het makkelijkste deel.
Ja. Nee, we gaan het hebben over generatiediensten. En al pratend merkte ik dat er, met gemeenteleden merkte ik dat er ook wel een misverstandje over ontstond. En ik weet niet of dat dan door het gemeentewerkplan komt of door onze... beroerde uitleg daarvan. Het is dus niet een dienst voor een generatie, maar een dienst van een generatie. Van mensen in een bepaalde levensfase, die gaan helpen de dienst voor te bereiden en na te denken over wat willen we graag delen en op welke manier willen we dat delen. Waarbij we op zoek zijn naar begrip voor elkaar. Want wij geloven heel sterk dat vanuit meer begrip ook meer liefde voor elkaar kan groeien. En we willen graag dat we ons als mensen in verschillende levensfases, en ik zie er hier al een heel aantal zitten, allemaal mensen die we op een bepaald moment willen gaan benaderen van, willen jullie met ons nadenken over een kerkdienst? Met liefde willen we elkaar dienen. En dan gaat het dus om de invulling van de diensten. Welk bijbelgedeelte gaat centraal staan? Wat gaan we zingen? Hoe organiseren we de begeleiding? Op welke manier delen we de dienst in? En we willen daarbij ook uit die generatie graag zoveel mogelijk gaven inzetten. Dus welke rol kun je daarin vervullen? Wie leest er uit de Bijbel? Wie maakt de muziek? Wie leidt het gebed? Welke andere taken zijn er te vervullen? Nou ja, daar is wat voorbereiding voor nodig. En in die voorbereiding zijn we dus op zoek naar mensen die met ons mee willen denken. En er komt die tromgeroffel. De eerste mensen, eerste generatie met wie we dat willen gaan doen is de... Ja, 70 of 75?
Wat? 70 plus.
70 plus. Dus ben je, ik ga toch tutoyeren, dat vind ik toch prettig in een gemeente waarin we broers en zussen van elkaar zijn. Ben je 70 plus en zeg je, dat lijkt me tof, dan mag je na de dienst... bij Rick melden of bij mij. Maar dat mag ook per e-mail of per telefoon. Onze gegevens staan allemaal in Scipio. Dus we hopen jullie te ontmoeten. Het moment waarop we dat gaan overleggen, daar gaan we het nog even over hebben. Want dat hebben we nog niet vastgesteld. Maar dat komt binnenkort. En daar willen we graag mee aan de slag. Heb ik iets gemist?
Nee. Ben je nou 70 min? En denk je, hè? Ik heb ik altijd pech, ik ben geen jongere met jeugddienst en ik ben geen 70 plus. Wees gerust, de andere generaties komen ook aan bod. En mocht je nou al zitten te trappelen om jouw generatiedienst al voor te bereiden, meld je ook. Hoe meer voorpret, hoe mooier.
Ja, mooi.
Ja?
En
ja
dan, nu, dan gaan we nu Jantine het vervoer geven.
Ja, dat is wel voorpret, denk ik ook.
Ja, dat denk ik ook.
Nou, goedemorgen. Niet volgende week, maar de week daarna is het gemeenteweekend. Dus op vrijdagavond 17 september en op zaterdag 18 september. En afgelopen week is per Scipio en per Blauwe Mail het programma naar jullie toegekomen. Niettemin sta ik hier om jullie wat te enthousiasmeren. Het idee is eigenlijk dat ik wat slagroom op het programma gooi. Zodat jullie aan het eind van de dienst direct thuis je computer openen of je iPad of je telefoon en je massaal inschrijven. Vorig jaar hadden we geen gemeenteweekend, dit jaar wel. En hoe belangrijk is dat? Dat we elkaar weer zien. Ik zie vanmorgen voor het eerst weer broers en zussen binnenkomen die ik heel lang niet gezien heb. En dat ik denk, oh, dat is leuk. Nou, ik stel me zo voor dat bij dat gemeenteweekend dat ook het geval zal zijn. Dus investeer in de gemeente. Denk niet te snel, ach, ze missen me niet. Of, ik heb geen zin. Van mijn kant dan een klein, doch standvastig porretje om je toch in te schrijven. Nou, ik ga toch even het programma met je doornemen. Ik weet dat ik als juf vaak breedsprakig kan zijn, maar ik ga mijn best doen om het zo kort mogelijk te doen. Op vrijdagavond, ik moet afstand nemen. Oh ja, ik duik bijna in de... Ja, excuses. Ik hoop dat ik thuis toch te verstaan was. Op vrijdagavond beginnen we met een rondleiding in de Oude Kerk, of de Witte Kerk. En iedereen kent het gebouw wel, maar het is het oudste gebouw van Veenendaal op het hoogste punt. En gebouwd in het bijzondere historische jaar 1566, jaar van de beeldenstorm. En als je bedenkt dat de kerk al in de tijd van de opstand is gebouwd, 80-jarige oorlog. En wat hij in al die eeuwen heen als stenen monument aan zich voorbij heeft zien glijden aan gebeurtenissen, Franse tijd... Tweede Wereldoorlog, dan kun je wel voorstellen dat de historicus Constant van de Heuvel hier fantastische dingen over kan vertellen. Dus kom, het is de kans om meer te weten over het mooiste monument van Veenendaal. Als tweede is het tweede deel van de avond een tuinfeest in de tuin van de pastorie. Leeftijd 16 tot 22. Ik heb in de zussen-app er al wat over geschreven, maar als je jong bent en in die categorie valt... ik kijk je even een beetje aan van kom vooral, niet denken ik kom niet, ik moet werken, ik heb geen tijd, ik moet studeren. Dat doe je helemaal niet op vrijdagavond. Kom gezellig naar de pastorie en het gaat gezellig worden. Je krijgt ook nog een persoonlijke uitnodiging. Op zaterdagmorgen is er voor de ouderen in de Eekhoeve een tea party georganiseerd. Afhankelijk van het weer is het binnen of buiten en we houden rekening met de coronaregels. Als ik af en toe oppas op de kleinkinderen, dan besef ik hoe vermoeiend het is. Dat ligt misschien aan mij, maar het leven met kleine kinderen is ook zeker zwaar. En daarom is het idee achter de bijeenkomst in Speeltuin de Pool ook, dat de ouders verwend worden. Dus het is leuk voor de kinderen, maar het idee is ook dat alle ouders die hier komen met kleine kinderen, is even lekker in de watten gelegd gaat worden. Dus het is ook voor hen zeker ik hoop even een oase van rust in jullie drukke bestaan. Smiddags vinden er twee dingen plaats. Ik ben bijna aan het einde. Gert en Jannie Groenleer die zijn zo aardig en vriendelijk om het klompenpad te organiseren. Graag wel daarvoor inschrijven. Je mag gewoon een appje naar mij sturen. Dat is goed genoeg. Want restaurant De Denne wil toch graag weten hoeveel mensen er daarna koffie komen drinken en taart eten. Dan hebben we een geocaching, die gaat door Wageningen, ook altijd leuk. En omdat we dit jaar wat budget over hebben, komt er ook een kleine maaltijd aan vast. Dus jeugd van 12 tot 16, schrijf je in. Jullie hebben daarvoor een mail gehad. En als laatste, ik moet eigenlijk altijd eindigen met iets heel leuks, maar het laatste is een domper. De gemaaltijd kan niet doorgaan, we hadden al foodtrucks besteld en voor alles en nog wat, maar helaas, het mag niet. Maar jullie krijgen van de wijkcoördinatoren nog een appje met een alternatief voorstel van koffie drinken, eten of anderszins. Dus er komt nog wat. Nou, dit is het programma. Ik hoop dat ik in ieder geval enthousiast overkom, want volgens mij is er voor ieder wat wils. Bedankt.
Ja, dankjewel Jantine voor die lovende woorden en het mooie programma wat er ook staat. Dus dank voor alle inspanning die daar ook in zit. Even kijken, ja, ik was door de afkondiging heen. De voorganger in deze dienst is dominee van Diggelen. Van harte welkom ook. En de kerkraad wens u een gezegende dienst toe.
Goedemorgen, broers en zussen in Christus. Goed hier te zijn in de kerk of nog thuis. Een eredienst voor onze God. Ik stel voor dat we eerst stil worden samen voor Hem. Ons op Hem proberen te concentreren. Vervolgens zingend onze complete afhankelijkheid van Hem te belijden. Zijn groet ontvangen en in reactie daarop te zingen uit psalm 8, uit de nieuwe psalmberijming, de versen 1, 2, 3 en 6. En de liederen in deze eredienst staan allemaal in het kader van de allerhoogste naam die er bestaat. Daar gaat de verkondiging over. De naam boven alle namen. Zullen we stil worden voor onze God? Onze afhankelijkheid beleiden. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heer.
Oh,
Laten we bidden om verlichting door de Heilige Geest. Almachtige God, Vader en Zoon en Geest, drie ene, mysterieuze, onbegrijpelijke, eeuwige, heerlijke en nog veel meer. Typeringen van u die niet ophouden. Woorden schieten tekort, omdat ons begrip tekort schiet. U bent te groot voor ons. En toch, laat u zich aan ons kennen. Mogen en kunnen we hier zijn, kunnen we een eredienst voor u beleggen. Omdat u zich kennen laat. Als de Allerhoogste, de Almachtige. Als de Heer. Met vier hoofdletters, Yahweh. Ik ben die ik ben. U aanbidden we. Van u zijn we compleet afhankelijk. Zo begonnen we deze eredienst ook. Zonder u beginnen we niets. En daarom vragen we om uw werking, Heilige, levendmakende Geest. Woon en werk krachtig in ons allemaal. Hier, thuis of waar ook maar, op dit moment of later. Dat het een echte eredienst voor u is. Dat we groeien in toewijding aan u, aan elkaar, aan alle mensen die ons pad kruisen. Uit genade alleen. Amen. We gaan naar het kindmoment.
Goedemorgen allemaal. Kinderen hier en kinderen thuis. Fijn dat je erbij bent. Ik dacht eerst eventjes, ik denk dat er nog heel veel kinderen thuis zijn. Dus misschien kunnen we wel een filmpje opnemen zoals we de afgelopen tijd steeds hebben gedaan. Maar toen keek ik in Scipio. En toen dacht ik, er komen nou best veel kinderen. Dan is het eigenlijk leuker om het hier te doen. Dus ik ga met jullie zo meteen in gesprek. Maar als je nou thuis zit en je kijkt mee, doe maar lekker mee. We gaan het vandaag hebben over superhelden. En toen dacht ik, ik zal er eens even eentje meebrengen. Misschien kennen jullie deze wel. Ik denk het wel. Nou, roep maar even als je het weet. Als je denkt, dat weet ik. Wie is dit? Wie is dit? Ja, ik hoor wel mensen fluisteren. Nou, dan denk je hardop. Het is wel een beetje een vals hoor, maar... Renier, wie is dit? Jij weet het niet? Nee? Ja, maar ik dacht... Wie? Dit is al wel een beetje een oude ook, hè? Ja, dit is al wel een beetje... Ja? Ja, heel goed. Het is niet Superman, hè? Er zit een rokje aan. Het is Superwoman. Een echte superheld. Ja, er hoort ook een cape bij. Een beetje superheld heeft altijd een cape. Ik ga het misschien een beetje makkelijker maken. Deze ken je misschien wel. Is ook niet helemaal mijn maat, geloof ik, maar... Kijk, deze ken je misschien wel. Wie is dit? Juist! Megamindy. Megamindy, dat is ook een echte superheld, hè? Heeft Megamindy een cape trouwens? Weet ik eigenlijk niet. Ja, bij een echte superheld hoort wel een cape. Want, ja, hè? Ja, super. Ja, Megamindy heeft een cape. Ik krijg het net bevestigd. Superhelden met een cape en bijzondere krachten. Die de wereld gaan redden. Die het kwaad bestrijden. En mensen hebben in verhalen al heel lang dat ze het graag over superhelden hebben. Ik weet niet of jullie dat nieuwsbericht van een paar jaar terug hebben gehoord, maar een van die grote uitgevers van strips en films, Marvel, zei: we hebben er nog 600 op de plank liggen. 600 superhelden. Je vraagt je bijna af of er ook nog gewone mensen zijn. Maar superhelden, die kunnen iets wat andere mensen niet kunnen. Ze kunnen het kwaad stoppen. De slechte dingen tegenhouden. Maar ja, het zijn wel allemaal verhalen. En films. Het is niet echt. Doe maar Batman op de muur. Kijk. Batman houdt het kwaad tegen. Superman stopt het kwaad. Mega Mindy stopt de boeven. Maar het zijn allemaal verhalen. Verzinsels. En kan Superman een orkaan tegenhouden? Kan Batman oorlog in Afghanistan stoppen? Nee, dat kan niet. En dan is er maar één waar je uitkomt. En dat is Jezus. Maar Jezus is toch geen superheld? Nee, Jezus is Heer. En dat gaat nog veel verder daarbovenuit. Zet hem maar op het scherm. Want Jezus, ja, doe die volgende maar. Ja, kijk, daar is hij. Ik heb er een kruisje van gemaakt. Dan kun je het meteen zien. Laat hij er maar lekker op staan. Dan kun je er meteen aan denken. Jezus is gekomen om het grootste kwaad uit de wereld te doen. Om alles goed te maken. Niet een boef tegen te houden. Maar alle onrecht, alle slechtheid, alle nare dingen uit de wereld te helpen. Was Jezus dan zo bijzonder? Nou, de mensen in zijn tijd dachten eventjes van wel. Toen Jezus naar Jeruzalem ging, dachten ze: mooi. Nou gaan die Romeinen een rotschop krijgen. En wij krijgen weer een echte koning, koning Jezus. Een zoon van David, het gaat gebeuren. Er komt weer echt iemand op de troon. Maar wat gebeurde er? Jezus reed de stad in op een ezeltje. Een cape. Nou, de mensen legden hun mantel voor hem neer op de weg. Maar dat was het wel. En nog geen paar dagen later hing Jezus aan een kruis. Superheld? Nee. Heer. Want Jezus stond op uit de dood. En hij werd koning. Zo super indrukwekkend. Zo ontzettend mooi. En het enige wat je hoeft te doen, is dat te geloven. En dan mag je erbij horen. En dan zegt Jezus: in mijn naam kunnen jullie ook bijzondere dingen doen. Nou, hoe prachtig is dat? Daar gaat het vandaag over. Zometeen gaan we de Bijbel lezen. En dan gaat het over de naam die Jezus krijgt. De allerbelangrijkste naam. De naam Heer.
Zullen we samen gaan lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Christus in Filippi, Filippenzen 2, de versen 4 tot en met 11. Aansluitend zingen we het lied Jezus overwinnaar, opwekking 832. Filippenzen 2, versen 4 tot en met 11. Daar schrijft Paulus: heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in die naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. tekst voor de woordbediening vanmorgen, de versen 9 tot en met 11 van Filippenzen 2. Laten we die nog een keer lezen. Daarom, omdat Gods Zoon als mens verscheen en zich vernederd heeft tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in die naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Het lied Hij is Koning in antwoord op de verkondiging. Ieder mens verlangt naar heelheid, naar een einde aan alle problemen. De wereld van films en literatuur is er vol van. En Christian, die had het er net al over. Het begint al in animatieseries voor de kleintjes. Er speelt altijd wel iemand de rol van de held die elke kwade macht verslaat. Of die het probleem dat het opdoemt weet op te lossen. In mijn tijd, ik bedoel in mijn opgroeien als jochie. Dat zal ik nooit vergeten, dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. Toen waren het de Thunderbirds. En ik begreep dat ze na de hand nog wel weer regelmatig terug zijn gekeerd. Maar en de Thunderbird 1 en 2 en 3 en 4, die had je nog als Dinky Toy-achtige. Die hebben we nog trouwens, wel een beetje beschadigd, maar nog steeds. Maar geweldig was dat, vond ik. En ik niet alleen. Maar de ellende is natuurlijk, het is fictie. Het is allemaal fictie. Het is verzonnen. Het is niet waar. Het is niet echt. Het is wensdenken. Maar dat wensdenken zo sterk aanwezig is in de mensheid, is natuurlijk veelzeggend. Maar het is wensdenken. Terwijl de werkelijkheid is, die we net bezongen en waar we net over lazen, dat God zijn Zoon zo hoog heeft verheven, hem de allerhoogste naam heeft gegeven die er bestaat, die ooit kan en zal bestaan. En dus daarmee, want dat wil het zeggen, de allerhoogste positie heeft ontvangen die er is. Dat iedereen voor hem plat op de grond gaat. Elke knie zal zich voor hem buigen. En dat niet alleen. Iedere tong, iedere mond zal ook uitroepen: Heer is Jezus Christus. En het mooie is, onze God heeft en hanteert daarbij geen verborgen agenda. Hij is glashelder over zijn beleid en zijn bedoelingen. En hoe heerlijk is dat? In een wereld barstensvol onhelderheid en rookgordijnen. Waar onder het mom van optimale efficiëntie onze van God gegeven en gekregen menselijkheid gaandeweg al meer wordt ingeruild voor door kunstmatige intelligentie aangestuurde procedures en protocollen. Algoritmen. Wat zijn we slim. De technologische vooruitgang gaat ons redden. Maar onze God laat zijn wereld en daarmee ook ons heel anders weten. Hij doet het super transparant. Ga allemaal op je knieën. Voor de Heer, Jezus Christus. Aanbid Hem. En geef daarmee aan dat je echt alles van Hem verwacht. Niet van jezelf en niet van elkaar. Dat je dus niet afhankelijk bent van techniek. Van wetenschap, van maatschappelijke posities dus of zo. Maar alleen van de hartelijke erkenning van de Zoon van God. die ons en iedereen laat zien hoe je het ware, volle, vervulde leven ontvangt. En het grootste is dat hij dat niet doet vanuit de hoogte, vanuit geldingsdrang en eigenwaan. Nee, hij is de weg gegaan van de nederigheid. Ik moet zelf zeggen, de weg gegaan van de nederigstheid. Niemand ging ooit dieper dan hij. Vrijwillig leverde hij zijn hemelse heerlijkheid in. Wie doet dat nou? Hij verruilde de woonplaats van God voor de woonplaats van ons mensen. Hij begon waar we allemaal begonnen zijn. In de baarmoeder. Maar die afdaling, die vernedering, ging hem nog niet ver genoeg. Hij stelde zich zo dienstbaar op, dat hij bereid was de weg te gaan van de meest onterechte ter dood veroordeling ooit. En onterechte ter dood veroordelingen zijn helaas nog altijd aan de orde van de dag. Maar nooit eerder en later een zo onterechte als deze. De dood door kruisiging voor de Zoon van God. Dus de immense verhoging van onze Heer vieren en stilstaan bij de machtige gevolgen daarvan, dat kan niet anders dan dat je eerst stilstaat bij zijn verschrikkelijke vernedering. Want we eten zo zijn gekruisigde lichaam. En we drinken zijn vergoten bloed. Telkens weer. Stilstaan bij. Echt stilstaan bij. Die onvoorstelbaar diepe vernedering die onze Heer Jezus op zijn schouders kreeg, maar ook nam. Ieder jaar maken wij weer de 4e mei mee. Die dag van herdenken van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En daarmee komen ook ieder jaar weer nieuwe afgrijzelijke verhalen boven over hoe kostbare mensenlevens barbaars kapot werden gemaakt. En ik weet niet hoe het jou vergaat rondom die 4e mei. Maar iedere keer als er weer nieuwe afgrijzelijke verhalen worden gepubliceerd. Je hoort ze, je leest ze, je neemt de kennis van. Alles in je stijgt. Hoe konden ze? Maar als je er even wat langer bij stilstaat en beter over nadenkt. Hoe konden ze? Ach, er was helemaal niet zoveel voor nodig eigenlijk. In feite niet meer dan het anders zijn van de ander, als individu of als groep, als afwijkend bestempelen. Als frustrerend en belemmerend voor jou en jouw groep. En dat je dat dan gaandeweg steeds meer accent gaat geven. Je gaat je eigen verhaal eromheen bouwen. Je stimuleert en je versterkt elkaar daarin. En woorden, beweringen, typeringen, ze doen hun werk. En daarvoor hoeven we helemaal niet per se alleen naar Nazi-Duitsland te kijken. Nee, gewoon dicht bij huis. In en vanuit ons eigen land gebeurde in wezen precies hetzelfde richting Indonesië. In alle bescheidenheid de ander belangrijker achter dan jezelf. Niet alleen je eigen belangen voor ogen hebben, maar ook die van de ander. Wij hebben Nederlandse oorlogsmisdadigers hier ongestraft, ja, als helden laten leven. En jonge kerels die ter plekke het grove onrecht benoemden en er de consequenties uittrokken, die hebben we gevangen gezet. Wij, ons volk, wij hebben vele mensenlevens geruïneerd door voor hen te beslissen wat het beste voor ze was. En natuurlijk met de beste bedoelingen, het zal waar zijn. Maar juist met onze beste bedoelingen begaan we de grootste misdaden. We wilden bijvoorbeeld onvoldoende doorhebben dat met onze beste bedoelingen ook het beste voor onszelf voorop stond. Onze belangen. Lees het bijvoorbeeld tot en met gedocumenteerd in het boek Revolutie van David van Rijbroek. Of kijk de aflevering van Zomergasten met schrijver Alfred Burney terug. Zo zijn onze manieren. Wie afwijkt van wat wij gewoon en wenselijk vinden, die zijn we veel liever kwijt dan rijk. En onze Heer wist dat en hij weet dat. En juist daarom wilde hij het grofste onrecht lijden. Want hij wist, alleen zo komt daar een einde aan. Hij wist ook wat hem vervolgens na dat diepste lijden te wachten stond. Zoals de Hebreeën schrijver het heeft opgeschreven, hoofdstuk 12, vers 2. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en hij nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. De zoon kent zijn vader. Hij wist van de beloning. Daarom, omdat Jezus zich tot in de dood aan het kruis vernederde, heeft God hem uitermate hoog verheven en hem de naam geschonken die elke andere naam te boven gaat. En welke naam is dat dan? Welke naam is dat? Dat kan er toch maar één zijn. Dat moet wel de naam zijn waarmee God zichzelf laat kennen aan Mozes en zo aan heel zijn volk en aan de hele wereld. Yahweh. Door ons vertaald als Heer met vier hoofdletters. Gods eigen naam. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. We pakken, en als je een Bijbel bij je hebt of op je smartphone, pak die erbij, Jesaja 45 erbij. Jesaja 45, de versen 18 tot en met 25. Of tot en met 23. Jesaja 45, vers 18 tot en met 23. Ik lees het in zijn geheel. Dit zegt de Heer, hè, Yahweh dus. Dit zegt Yahweh, die de hemel geschapen heeft. Hij is God, die de aarde gemaakt en gevormd heeft. Hè, Psalm 8, die we zongen. En die haar heeft gegrondvest. Niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. Ik ben de Heer, ik ben Yahweh, er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord. Ik heb Jacobs nageslacht niet gevraagd, zoek me in de chaos. Nee, ik ben Yahweh. Al wat ik zeg is rechtvaardig en wat ik aankondig is waarachtig. Laat de ontkomen volken zich verzamelen, laat hen allen naar de bij komen. Wie een houten godenbeeld ronddraagt heeft geen verstand. Wie bidt er nou tot een God die niet redt? Kom hier, overleg met elkaar en vertel. Wie heeft dit van meet af aan laten horen? Wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet? Yahweh. Buiten mij is er geen God. Alleen ik ben een rechtvaardige God. Alleen ik breng redding. Keer terug naar mij en laat je redden. Ook jullie aan de einde van de aarde. Want ik ben God, er is geen ander. Ik heb bij mijzelf gezworen. Uit mijn mond komt gerechtigheid voort. Een woord dat ik spreek, wordt niet herroepen. En dan? Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren, oftewel mij belijden. En als je nou die woorden naast die van onze tekst legt, wat zie je dan gebeuren? Hier in Jesaja ligt de nadruk op, alleen ik ben God, Yahweh. Precies zoals de belijdenis van elke rechtzinnige Jood tot op de dag van vandaag is. Het Shema Israël. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer als enige, Deuteronomium 6 vers 4.
En dan vers 23b. Voor mij zal elke knie zich buigen. En elke tong zal bij mij zweren, zal mij belijden. Terwijl in onze tekst de zoon van de vader precies diezelfde allerhoogste naam ontvangt. En het volgens ook weer de Zoon is, Jezus Christus, voor wie elke knie zich zal buigen. En van wie elke tong zal belijden, Heer is Jezus Christus. Dus zie je hier die twee meer dan ooit één zijn? Helemaal als je tenslotte leest in onze tekst, dat knielen voor Yahweh, voor de Heer Jezus Christus en dat belijden van zijn naam, die allerhoogste, dat het is tot eer van God, de Vader. Dus de eer voor de een komt niets in mindering op de eer voor de ander. Er is bij hen geen sprake van concurrentie, van strijd, oneenigheid, egoïsme, niets daarvan. Ze gaan op elkaar in en in elkaar op. En er zal niemand, hoor het goed, niemand meer zijn die deze ene ware God, Yahweh, de Heer, ontkent, negeert, beschimpt of bespot. Alle knieën buigen voor hem. Alle tongen erkennen. Heer is Christus Jezus. En of het nou om en over schepselen in de hemelsferen gaat, of hier op aarde, of in het dodenrijk, maakt niet uit. Dus ook diegene, die mensen die zich heilig hadden voorgenomen om één ding in hun leven in ieder geval nooit te doen. De ene ware God erkennen. Juist ook zij zullen wel moeten. Ze gaan er niet aan ontkomen. Zoals in wezen ook al in Jesaja 45 staat. Allen die zich tegen hem keerden, zullen tot hem komen en beschaamd staan. Dus ook die mensen hier op aarde die zichzelf zien als de allerbelangrijkste leider, de allergrootste machthebber, nou vul de namen zelf maar in. Ook voor hen geldt dit net zo goed. Ze zullen op de knieën moeten voor de Heer Christus Jezus. En wat doet je dit? Dat Jezus Christus de Heer is, de hoogste van de hoogste, de machthebber van alle machthebbers. Wat doet je dit? Je bedenker, je maker, je bevrijder. Wat zijn hiervan de gevolgen voor je leventje van nu en van morgen? Waar top jij over? Misschien al jaren. Waar knal je steeds weer tegenaan? Of juist, waar droom je van? Wat maakt je enthousiast? Maar wat zijn de gevolgen daarvan, waar je over topt of waar je van droomt, als je je dit realiseert? Christus Jezus is Heer, de Allerhoogste. Want het bestaan hier op aarde is al met al razend ingewikkeld en het wordt al maar ingewikkelder. Je kunt vluchten in de ontkenning, natuurlijk, makkelijk zat, mogelijkheden te over, talloze manieren. Vluchten in de ontkenning, dat doen we ook heel veel. Maar vroeg of laat kom je tot de ontdekking dat je jezelf en elkaar voor de gek aan het houden bent. Dat onzin nooit zin kan voortbrengen. Het is ook opmerkelijk en heel confronterend. Zie je het onder ogen met elkaar, dat steeds meer jongeren gedeprimeerd raken. Van de week nog, een dikke streep ondergezet. Inmiddels is, wat is het, 20-25% zegt zich ongelukkig te voelen. Steeds meer jonge mensen raken gedeprimeerd door het veel grotere probleem dan de coronapandemie. De klimaatcrisis en alles wat eruit voortkomt, vast en zeker. Daar raken ze door gedeprimeerd. En de noodzaak van radicale, niet populaire maatregelen lijkt door jongeren eerlijker onder ogen te worden gezien dan door de oudere garde. Die moddert rustig een half jaar door, terwijl er geformeerd moet worden met een resultaat nul. Hoe krijgen we het voor elkaar? Ja, dan moet je impopulaire maatregelen gaan nemen. Maar ja, het woord zegt het al, impopulair.
Dat kost je dan dus de gunst van het volk. En dan kelder je in de peilingen, dus dat doe je niet. En zo nemen en houden we elkaar in een wurggreep. Alle als tegengesteld ervaren belangen, die leiden per saldo tot besluiteloosheid. Het is net een fibrillerend hart. Hè? De cellen in je hart, die bewegen wel, maar ze bewegen tegen elkaar in met als consequentie, als gevolg dat het hart niet meer klopt. Zo is de huidige situatie. Niet het minst in ons eigen land. Besluiteloosheid. Je zou er gek van worden. Maar, Jezus Christus is Heer. Hij weet als enige exact hoe wij in elkaar steken. Exact. Dus hij kent ook de werkelijke remedie, het redmiddel. En dat is hij zelf. Ga dus voor hem op je knieën. Zie, ken en aanbid hem als de Allerhoogste, de Almachtige. En leef daarom vol goede moed bij alles wat er speelt. En zet van hem alleen afhankelijk in vertrouwen elke dag weer nieuwe stappen. Nieuwe stappen waarmee je hem en dus zijn vader wilt eren. Waarmee je zijn schepping en zijn schepselen recht wilt doen. Vertoon almeer zijn gezindheid. Door hem daar vooral elke nieuwe dag weer concreet om te vragen. Heer Jezus, geef mij die gezindheid van u. Laat je niet ontmoedigen door tegenstand en tegenslag. Oh ja, die zijn er zat. Veel te veel. Maar laat je daardoor niet ontmoedigen, want die gaan het niet winnen. Want er kan maar één winnaar zijn. En zijn naam is Heer. Laten we bidden. Heer Jezus Christus, Allerhoogste, u aanbidden wij. Want van u zijn we en willen we zijn. Want u alleen brengt uitkomst. U alleen verlost werkelijk. Bij u geen mooie, maar loze beloften. Maar een mooie belofte die u waarmaakt. Dat doet u helemaal zelf. U hebt er al lang de bewijzen van geleverd. Neem onze dank aan. En hoor ons in ons bidden. Kom, Heer van alle heren, met uw rijk van vrede. Zoals u hebt beloofd. Amen.
Aan het kruis elke duister.
die oude bekende 10 woorden, de 10 geboden, die lichten als nieuw op, tenminste zo vergaat het mij, als je, nu we goed hebben gekeken, geluisterd naar Filippenzen 2, dat die aanhef zo is: ik ben Yahweh, jouw God, die je uit het slavenhuis van Egypte bevrijdt. Ik, Jezus Christus, ben de Heer, de Allerhoogste, die jullie uit het slavenhuis van zonde en dood heeft bevrijd. Dat is nu onze situatie. Door hem alleen. En daarom vereer naast hem geen andere goden. Dat slaat helemaal nergens op. Er is geen andere. Dat was altijd al zo, maar dat geldt nou toch meer dan ooit. En maak dus geen godenbeelden, in wat voor vorm ook maar. Vooral denkbeelden in ons geval vaak, waarvoor we op de knieën gaan. Afbeelding van iets in de hemel hierboven, iets beneden op de aarde, in het water onder de aarde. Zo deden ze dat vroeger. Zo doen wij niet meer. Maar denkbeelden zat, veel te veel. Waandenkbeelden over wie of hoe God zou moeten zijn. Dat we hem kneden naar ons ideaal. Menen de Heer in onze zak te hebben. Maar dat duldt onze God niet. God duldt geen andere goden naast zich. Onze heiland, de Heer, duldt geen andere God, geen andere verlosser naast zich. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze maar haten, lezen we al in die 10 woorden. Ja, het derde en het vierde geslacht, wanneer ze maar haten. Maar als ze me lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het 1000ste geslacht. Dus wat of de Heer het liefste doet. Misbruik die naam, Yahweh, dus ook niet. Doe niet alsof die naam niks weegt. Het is de allerzwaarste, de meest massieve naam die er bestaat. De hoogste, de belangrijkste. Daar ga je zorgvuldig mee om. Als je die naam misbruikt, laat God je niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, lezen we in de 10 woorden, zoals Yahweh je God je heeft geboden. Het is een dag apart, een heilige dag. En wij vieren de zondag, de eerste dag van de week, en niet meer de laatste, als de dag van toewijding aan de Heer. Apart gezet voor hem. Omdat hij opstond uit de dood en daarmee bewees de machtigste te zijn. Degene die de naam boven alle namen verdient en ontvangt. Want wij kunnen 6 dagen lang werken en onze arbeid verrichten. Maar die 7e dag, in ons geval de eerste, is een dag van rust gewijd aan deze Heer, onze God. Dan ga je natuurlijk niet werken. Dat geldt voor jezelf, je zonen, dochters, slaven, slavinnen, runderen, ezels, al je andere dieren. Ook voor vreemdelingen die bij je in de stad wonen. Want je slaaf en slavin moeten net zo goed rusten als jij. En dan komt het weer, bedenk dat je zelf slaaf was in Egypte. Totdat Yahweh, je God, je met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. En daarom heeft hij die dag apart ingesteld. Toon eerbied voor je vader, voor je moeder, zoals Yahweh je God je heeft geboden. Dan word je gezegend. Waarmee? Met een lang leven en met voorspoed in het land dat Yahweh je God je geeft. En als deze God je Heer is en je van hem alleen afhankelijk weet, alles van hem ontvangt, dan pleeg je geen moord. Alsof de ander voor jou werkelijk een bedreiging zou kunnen zijn. Je pleegt geen overspel. Alsof een ander mens, een andere vrouw, een andere man je diepste verlangens zou kunnen gaan vervullen. Je steelt niet. Je ontvangt alles van je Heer. Je legt over een ander geen vals getuigenis af. Waardoor jij beter uit de verf komt. En hij of zij minder. En je laat je oog niet vallen op het huis van een ander of een vrouw van een ander. Je bent niet jaloers. Want je bent van je Heer. Hem wil je lief hebben. Met heel je hart, heel je kracht en al je verstand. Dat is één. En twee, net zo belangrijk. Je naaste wil je lief hebben als jezelf. Dat is de gezindheid van je Heer. We gaan met elkaar het avondmaal vieren. En Paulus laat ons weten in zijn brief aan de Korintiërs, omdat het in de gemeente van Korinthe ontspoorde, die maaltijd van de Heer, en de manier waarop ze daar inhoud aan gaven. Ze gingen allemaal voor zichzelf, tenminste heel veel van hen gingen voor zichzelf, ten koste van de ander. En dan zegt hij dus, je eet en drinkt jezelf een oordeel als je het lichaam niet onderscheidt. Het lichaam van Jezus Christus, de Heer. Laten we ons daarop concentreren vanmorgen, als we zometeen met de daad brood en wijn ontvangen en tot ons nemen en ons eigen maken. Je eet en drinkt nota bene die Allerhoogste. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat wordt zo heel plastisch bij de viering van het avondmaal. Je maakt je Christus eigen. En net zo werkelijk als je dat stukje brood tussen je vingertoppen voelt en vervolgens op je tong en door je slokdarm voelt gaan. Zo concreet is het dus en wil Christus, je Heer, dat je beseft, zo ben ik in jou, zo ben jij van mij afhankelijk en van mij alleen. Je Heer. Iedereen die daartoe gerechtigd is, mag ik van harte uitnodigen om met de daad de maaltijd van de Heer te vieren, hier in de kerk of thuis meevierend. Tijdens de viering zingen we met elkaar, Heer, wij gedenken hier uw dood, gezang 183 uit het Gereformeerd Kerkboek. Broers en zussen in Christus, het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer, Jezus Christus, gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen. De beker van de dankzegging, waarvoor we God loven en prijzen, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem die, drink daar allemaal uit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer, Jezus Christus, vergoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen. Laten we danken en voorbeden doen. Concreet ook bidden voor Joyce en Gerard Hutten in verband met het overlijden van haar vader. Hij werd 63 na een lang en moeilijk ziekbed. Maar is nu bevrijd en leeft als nooit tevoren. Dat mogen zij en wij met hen geloven. Laten we danken en bidden. Heer, onze Heer, we willen u prijzen, uw heilige naam, met heel ons hart. We willen niet één van uw weldaden vergeten. En vooral niet de weldaad dat u alle schuld vergeeft. Dat u alle ziekte geneest. Dat u ons leven redt van het graf. En ons kroont met uw trouw en met uw liefde. Dat u ons overlaat met schoonheid en geluk. Dat u recht verschaft aan de verdrukte. Dank voor uw liefde en genade. Uw geduld in grote trouw. Dat u niet eindeloos blijft twisten. Boos blijft. Ons niet straft naar onze zonde. Ons niet vergeldt naar onze schuld. Dat uw trouw het wint. Uw trouw aan uw belofte. Eens aan vader Abraham gegeven, al zo lang geleden. Heer, ene ware God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ons leven is van u en voor u. En geef het ons allemaal dat we met des te meer overtuiging dat zeggen en voelen en willen. Vandaag en morgen, in de concrete dingen die weer wachten. U weet waar we tegen opzien deze nieuw begonnen week. U weet waar we naar uitkijken. U kent ons door en door en wat heerlijk is dat. U kent ons door en door en u wijst ons toch niet af. Integendeel, u wilt ons dicht bij u. En dat geldt vast en zeker ook voor Joyce en Gerard Hutten. Na het overlijden van haar vader. Op een best nog jonge leeftijd. En na een lang en moeilijk ziekbed. Hoe immens zal de verlossing zijn. En dus ook de ontspanning. Die vervolgens weer niets in mindering komt op het gemis en het verdriet. De gebrokenheid die juist bij het sterven hier op aarde zo knetterhard uitkomt. De laatste vijand. Hij is er nog, maar wel overwonnen. Heer Jezus, neem onze dank aan en hoor ons als we bidden voor uw wereld, uw schepping, uw mensheid. Voor koningen en hoge plaatsen, voor regeringsleiders, voor parlementen, voor ministers en staatssecretarissen, voor politici. Heere God, ontferm u. Over een wereld zo vol nood. En nee, het is niet nieuw. U weet er alles van en al zo lang. Uw schepping zucht. Maar wel vol verwachting. Dat zien we uit. Naar die grote dag. Van de nieuwe geboorte. Van een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont. Kom, Heer Jezus. Kom gauw. Amen. U, jullie mogen je gaven schenken in de collecte. Aansluitend zingen we ons slotlied in deze eredienst. Alles voor Hem. Ontvang nu vol geloofsvertrouwen de zegen van de Heer. De genade van onze Heer. De Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige levendmakende Geest is met u en jullie allemaal.
Onvoorstelbaar, onbeschrijfelijk.